En toen moesten we dus over de brug lopen met een tank achter ons in aanslag. Dus zo zijn we naar Rotterdam-Zuid gelopen.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, podcast van SMH 4045. En dat is het samenwerkingsverband van oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland. Dat zijn er 14 en daarom praten we op 14 locaties met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden. En vandaag zitten we in Rotterdam, in Museum Rotterdam 4045 nu. En ik heb hier naast me zitten Joke Swaap. En Joke Swaap was al in de Tweede Wereldoorlog hier in Rotterdam. Namelijk tijdens het bombardement in een schuilkelder onder een bankgebouw, verzekeringgebouw?
Ja, het was een bankgebouw.
Ja.
De Nationale Levensverzekeringsbank en dat is nu Nationale Nederlanden.
Ja, en we gaan het hebben met name over dat bombardement.
14 mei.
Ja, ja.
Ja.
Want kunt u ons eens meenemen naar waar u toen zat? U woonde daar met
Ja, ik woonde
ouders?
Met mijn vader en moeder, een tante die bij ons in huis was. Mijn ouders waren conciërge van het gebouw.
Ja.
En
dat is waarom je in een verzekeringsbank woont.
Ja, we woonden dus op de conciërgewoning. Mooi uitzicht, prachtige woning, heel modern.
Ja.
Voor die tijd natuurlijk. En daar woonden we geweldig. Ja.
In een prachtige stad?
In een prachtige stad. Ja, met alle haventoestanden natuurlijk nog dicht bij de stad. Wat nu eigenlijk allemaal aan de buitenkant zit.
Ja.
Botlek en dergelijke, Maasvlakte. Maar dat zat eigenlijk allemaal vlak bij de stad. Tegenover ons lag de Holland-Amerika-lijn met de boten die uit Amerika kwamen.
Ja.
Landverhuizers en dergelijke. Maar ook gewoon toeristen. En sleepboten. Alles, ja.
Een geweldige plek om te wonen. Een mooi gebouw. De Nederlandse Leveringsverzekering.
Nationale Leveringsverzekeringsbank. Ja, ja.
En dat was ook een hele strategische plek natuurlijk.
Ja, het was een topplek. Het lag tegenover de bruggen. Zowel de spoor als de voetgangersbrug. En dat was de enige oeververbinding die Rotterdam had. Want er was geen tunnel, er was geen Brienoord, er was helemaal niks.
Met andere woorden, als je dat in
Als je dat in handen had, dan had je dus de vrije weg naar het noorden.
Ja.
Dus dat was strategisch geweldig.
We hebben het over 1940. U was toen 6 jaar oud.
Ja.
Dan mogen mensen zelf een beetje gaan uitrekenen.
Ja.
Hoe oud of jong u nu bent. Maar toenertijd, 6 jaar oud.
Ja. Een onbezorgd leventje.
Ja.
Als enig kind met twee heerlijke ouders en een tante. Dus ja, wat wil je nog meer?
En van de een op de andere dag?
Ja, nou, mijn vader heeft dus de eerste ochtend. Mijn vader was natuurlijk altijd vroeg op.
Hè, ja.
Die moest allerlei diensten doen, mensen binnenlaten, de nachtwaker uitzwaaien en dergelijke. Dus mijn vader was altijd vroeg op. En het was die dag heel erg mooi weer, zoiets als wat het vandaag is. En hij stond dus op het balkon te kijken en zag dus dat er Duitsers op de rivier landden met bootjes tegen de brug opklommen. En dacht, nou ja, een oefening misschien.
Wat, er kwamen, wat is het? Iets meer dan 10 vliegtuigen?
Ja, watervliegtuigen.
Er kwamen bootjes uit vol met militairen.
Die landden dus op de rivier. En daar sprongen dus de soldaten uit. En die klommen dus tegen de steilers van de brug op, daarboven. En beduidde mijn vader dat hij naar binnen moest. Want mijn vader stond op het balkon.
Ja.
En hij moest naar binnen. Nou ja, mijn vader, mijn moeder gewekt en mij gewekt. En we vertrouwden het niet. Nou was het wel zo dat de bankdirectie had dus laten bouwen een bomvrije schuilkelder onder het gebouw. Die was helemaal prachtig geoutilleerd met alle voorzieningen en dergelijke. Dus mijn vader zei, weet je wat we doen? We gaan naar beneden. We gaan naar de schuilkelder. Dus dat hebben we gedaan, aangekleed. Nou ja, aangekleed, wat je in huis draagt. En we zijn naar beneden gegaan. En iedere keer, mijn vader ging af en toe dus naar boven, want dan was er geen brood of dan was er geen melk. En ja, ik zou dit wel willen. Nou, dan ging mijn vader weer naar boven, weer naar beneden. Fijn.
En boven helemaal naar het huis?
Ja, dan moest je dus helemaal die vier buiten, zat een lift in. Hè?
Okay.
Dat is een heel geavanceerd huis. En dus En s'avonds, of in de vooravond, werd er dus op de deur gebonst. En mijn vader deed open. En er stond er dus een Duitse officier voor de deur. Het eerste wat ze mijn vader vroegen was, sind Sie Juden? Daarna zeiden ze, wat is dat hier, dat gebouw? Ja, nou ja, mijn vader, hij is in het Nederlands natuurlijk. Het is een bankgebouw en dit en dat. Oké. Okay. Ja, nou, hij vond het een prachtig gebouw. En hij wilde het wel verder zien en waar alle voorzieningen zaten. Ja, mijn vader kende alle ins en outs van het pand.
En die was dus, trots.
Ja. Dus hij heeft ze alles laten zien. En nou, ze vonden het geweldig. Dus ze trokken in met een hele... Een aantal Duitse soldaten, ja, behoorlijk veel hoor. Dus het hele gebouw was vol, of de hele schuilkelder was vol.
Hoe groot is zo'n schuilkelder onder zo'n bankgebouw?
Ja, hoe groot was je schuilkelder? Best groot. Over de hele, als je dus het gebouw kent of ziet, onder de hele pand vast, dus die schuilkelder. Dus het was ook eigenlijk bedoeld om, als er iets zou gebeuren, dat ook het personeel daar kon.
Ja. En was dat een beetje goed voorzien? Was het
ja, het was helemaal goed geoutilleerd met veldbedden en alles. En, ja, dat was heel goed ingericht. Dat was echt professioneel.
Goed, die Duitsers die staan aan de voordeur, die vragen... Ja. Is uw familie Joods? Bent u Joods? Nee. Dan willen we graag zien hoe het eruit ziet hier binnen. En er komen best een aantal Duitse soldaten
heel
binnen.
Heel veel, ja. En die hoeveel precies, dat zou ik niet meer weten, hoor.
U zit daar met uw tante en uw ouders en die Duitsers.
Ja, en de hond. We hadden een hond. Dus
moet
we zaten
niet
daar.
Ja. Een belangrijke toevoeging.
Ja. Dus we zaten daar. Ja, nou ja, dan maar blijven. We konden niet meer terug naar boven. Want ja, boven zaten alle Duitsers en... voor het raam natuurlijk de koekeloeren van... speelt zich rond die brug af.
Toch vraag ik me iets af. Wist u dat er een bombardement ging komen? Want waarom zat u anders in die kelder?
Nee, dat wisten we niet. Dat hebben we niet geweten tot het moment dat dat aangekondigd werd. Toen zei die commandant tegen mijn vader... Nederland wil zich niet overgeven, we gaan bombarderen. Dat heeft hij tegen mijn vader gezegd. Ja. Jullie moeten maar naar een ander deel van de schuilkelder. Dat was dan steviger of beter. In ieder geval, dat hebben we gedaan. En we kregen dus Duitse soldaten om ons heen. We zaten dus zeg maar langs de rand. Duitse soldaten om ons heen. Ja, en toen begon het. Ongelooflijk. Zo'n herrie. En de Duitse soldaten moesten zingen.
Wacht even, het bombardement begint?
Ja, 10 over 1. Ja.
Het is, ik kan me voorstellen, zitten daar geen ramen in dat...
Nee, er zitten geen ramen. Het is heel beangstigend.
Je hebt geen flauw idee?
Nee, je hebt geen flauw idee wat om je heen gebeurt. Maar je hoort alleen wel die inslagen natuurlijk.
En dat is hard?
Heel hard.
En die Duitse soldaten die hadden afgesproken, wij gaan zingen.
Die commandant die zei, jullie moeten zingen. Dus
waarom deden ze dat dan?
Nou, dat was het voor ons minder herrie.
Dus was dat dan ter afleiding of ter
geruststelling? Ja, ter afleiding, ja. Ja.
Weet u nog wat ze zongen?
Nee, ja, soldatenliederen. Maar wat ze zongen weet ik niet. Maar in ieder geval dat soort... Je kent dat soort Duitse van... Ja.
Nee. Nee, dat weet ik niet. Maar...
Die Duitse soldatenliederen zongen ze.
U zit er als 6-jarig meisje... Ja. En de soldaten gaan voor u zingen... om u af te leiden van...
Ja, en ik moet u zeggen dat... die Duitse soldaten bemoeiden zich ook met mij... Die zaten dus met mij te tekenen en te spelen en allerlei dingetjes te doen. Ja, zo'n lief klein blond meisje.
Ja.
Dat was er wel wat.
Maar werkte het een beetje? Werd er gerustgesteld?
Ja, dat wel. Ja. Vooral mijn moeder had het heel zwaar. Ja, want die wilde ook iedere avond warm eten. Nou, dat was het natuurlijk niet. Want ze gingen wel op rooftocht. Mm-hmm. Want die soldaten moesten ook eten. En wij moesten ook eten. Ze wilden best wel goed voor ons zorgen, hoor. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ja, er moest gegeten. En mijn moeder zeurde iedere avond van warm eten. Want het was zo warm eten, mensen.
Hoe lang heeft u in die schuilkelder moeten zitten?
5 dagen.
5 dagen?
Ja. Van 10 tot 15 mei.
Ja.
Toen het bombardement voorbij was... Toen wilde mijn moeder weg, want die hield het helemaal niet meer uit. Die was zo claustrofobisch als wat. Dus die zei, ik wil eruit. En toen zei die commandant, u weet niet waar u het over heeft. De hele stad staat in brand. Nou, dat maar blijven. Dus nog een nacht blijven. En toen de andere morgen wou ze de ze wou weg. Dus toen heeft hij een briefje geschreven. En helaas, dat is verloren gegaan. Dat deze vier leute hebben ons das Leben gerettet. En ze krijgen dus een vrij pas om dus langs alle wachtposten te gaan. Want er waren overal wachtposten in de stad. Maar het enige waar we naartoe konden lopen natuurlijk, was naar Rotterdam-Zuid over de brug. Ja. Want de rest achter ons stond die brand.
Ja, want er zijn foto's van, als je ziet wat er dan over is van, ja, en de stad
was,
die u
dat
kende.
Dat lag achter ons, ja. Niks. Dus het enige wat we konden was over de brug naar Rotterdam-Zuid. Daar woonde een zuster van mijn moeder. Ja. En die heeft ons opgevangen natuurlijk, ja.
Wat kreeg u mee van wat er buiten gebeurde?
Het eerste wat we mee kregen, we moesten dus een trapje op. Want de oprit van de brug lag hoger dan het straatniveau bij de bank. Dus er moest altijd een trapje op om naar die oprit te komen. En er lag een oude mevrouw, die lag dus dood tegen de muur. En mijn moeder, ik weet dat mijn moeder zei, ze heeft de trouwring nog om. Dus die was met het bombardement omgekomen waarschijnlijk. En toen moesten we dus over de brug lopen met een tank achter ons in aanslag. Dus zo zijn we naar Rotterdam-Zuid gelopen. Daar zijn we opgevangen door die zuster van mijn moeder.
Van het huis is dan niet zoveel over. Want het,
nee, ja, nee het mijn vader heeft in zijn verslag, omdat hij heeft dat verslag dus moeten schrijven voor de directie, heeft hij dat verslag geschreven hoe het dagelijks leven zich dus afspeelde in die vijf dagen. Mm-hmm. En hij was dus ook weer naar boven geweest en had tegen mij gezegd, als klein kind was ik natuurlijk, al het speelgoed is verbrand. Maar we kopen wel nieuw. En dat vond ik zo ontroerend. We kopen wel nieuw, hoor. Ik had heel veel speelgoed. Enig kind en dat toch dit en dat toch dat. En, dus ik had heel veel speelgoed. Maar dat vond ik heel ontroerend. Dat toen ik dat las, hè. We kopen wel nieuw.
In het museum staan heel veel getallen. Echt opgeteld, wat is er allemaal met de grond gelijk gemaakt in die periode van vijf jaar.
Ja, veel is natuurlijk verbrand en hebben ze moeten slopen, wat onbewoonbaar was. Maar bij ons, het pand zelf is uitgebrand en het zag er natuurlijk niet uit. He, overal puin en glas en dat soort dingen. Maar het bovenste gedeelte van het dak, dat was helemaal weg en daar woonden wij.
Ja, ik dus kan me voorstellen, voor mij is het moeilijk voor te stellen, eerlijk gezegd. Dat je, dus ik kan me niet voorstellen, wil ik eigenlijk zeggen, dat de plek waar ik woon, en ook al ben je 6 jaar oud, hè, dan ga je misschien sneller wennen aan dingen, dat dingen anders worden. Maar alles is weg.
Alles is weg.
Hoe voelt dat om daar nu nog aan terug te denken?
Ja. Ja, nee, daar heb ik eigenlijk niets. Het enige was, je hebt het leven, dat is het enige. Maar dat besef je natuurlijk niet als je 6 jaar bent. En je hebt elkaar, je hebt je vader, je hebt je moeder. Maar dat besef je niet. Je leeft en je doet de dingen die je vader en moeder doen. Dus je loopt mee over de brug naar Zuid, ja.
Waar liepen jullie heen? Want jullie hadden geen huis meer.
Nee, we hadden geen huis. We zijn toen opgevangen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de directie van de bank heeft zich ontzettend goed ingezet voor ons. Ze hebben gezorgd dat we weer een huis kregen en helemaal weer opnieuw ingericht. Want we hadden helemaal niks, niks, niks. Alleen al wat we aan hadden, op pantoffels. Ja, er was niets over.
Hoe was die tocht dan om weg te komen uit de kelder?
Nou, daar herinner ik. Ik herinner me wel dat een tank achter ons reed. Maar ik herinner me daar eigenlijk niet zo gek veel van. Nee, dat je hebt zoveel indrukken.
Ja.
Ja.
Als ik op school leerde over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, dan krijg je als kind heel snel een soort beeld van de vijand. Hè? Dat was een Duitser en dat is dan altijd een dat is de vijand, dat is de foute.
Ja.
U was 6.
Ja.
En er staan Duitsers voor de deur, die ook heel jong waren,
ja.
Die soldaten.
Ja, heel jong.
Die zingen, die hebben aandacht voor u, die tekenen met u. Heeft u zelf veel te maken gehad met Duitsers?
Ja, want we hebben toen we later op het Haringvliet woonden, kregen we een zoeklicht op ons dak.
Wat
dus we hebben
dat?
Vanaf zeg maar juli 1940 tot 45, tot Dolle Dinsdag, 44 was dat, tot Dolle Dinsdag een zoeklicht op het dak gehad met een aantal Duitse soldaten die dat licht moesten bedienen.
Dus maar wat doet een zoeklicht op een huis?
Een zoeklicht, nou kijk, die houdt de Engelse vliegtuigen in de gaten. En we zaten vlakbij de brug. Ja. En die oeververbinding was zo belangrijk. Dus, en we zaten op, zeg maar op loopafstand van de brug.
Ja.
Van zowel de spoor als de voetgangersbrug.
Ja.
Dus dat zoeklicht, dat zocht altijd de Engelse soldaten, de Engelse vliegtuigen af.
Ja.
De luchtruim.
Wat was uw ervaring met Duitsers?
Oh, heel leuk.
Ja?
Jawel. Ze waren altijd lief voor me.
Ja, weet je, een klein schat.
Ik was een klein blond krullend meisje.
Ja.
Dus dat vonden ze wel grappig.
Ja.
Ja. Op een gegeven moment, we hadden een grote voortuin. En ik speelde in die voortuin. En daar stond dat huisje in met dat aggregaat van dat zoeklicht. En ik speelde in die voortuin. En toen stond er een Duitse soldaat, een vrij hoge officier, stond voor het hek en ik stond altijd te kijken. En toen hij mijn moeder zag, riep hij mijn moeder. En toen zei hij, ja, ik kijk steeds naar mijn dochter, want ik heb ook zo'n kind thuis.
Dat schept dan toch een band.
Ja.
En dat brengt ze dan toch ook terug
Maar ik denk dat mijn ouders heeft het natuurlijk veel meer aangegrepen. Ik werd natuurlijk altijd een beetje afzijdig gehouden.
Dus in die schuilkelder zat u met soldaten van de bezetter. Uiteindelijk ook in de woning daarna veel mee in contact gekomen.
Ja.
Zijn dat dan mensen die u... Het is tegelijkertijd, is het ook de vijand? Hè?
Het
brengen
is de vijand, ja.
Zijn dat dan mensen die u tegelijkertijd ook heel veel verwijt?
Nee, als kind doe je dat niet.
Nee.
Nee. Nee. Ja, je moet gewoon door. Ik denk mijn vader ook niet. Mijn moeder was wat angstiger. Mijn vader was nogal een... die was best wel streng in de leer. En die zei, jullie zijn helemaal gek dat je achter die vent aanloopt, hè? Hitler. Want als mijn koningin zegt van spring in de Maas, denk je dat ik dan in de Maas spring. Maar als Hitler zegt spring in de Maas, dan springen jullie in de Maas. En dan zei mijn moeder, Jacob, houd toch je mond. Die vond dat griezelig natuurlijk, dat ze zulke dingen zijn. Dat die zulke dingen zijn. Maar ja, ik vertelde het van daarnet nog. We hadden dus op het Haringvliet, dat was een rijtje oude 17e-eeuwse panden. In een van die panden zat een hotelcafé. En in dat café, daar kwamen dus die Duitse soldaten ook. Want als ze dan in dienst hadden op dak, dan gingen ze even een pilsje pakken natuurlijk in dat café. Maar dan hadden ze hem goed zitten in de loop van de avond. En dan kwamen ze naar huis. En dan klopte ze bij mijn moeder aan. Ja, we moesten even het kind gedag zeggen. Dus dan moesten ze toch eventjes... mijn moeder was zo goed niet. Ze moesten toestaan natuurlijk. Dus dan kwamen ze me gedag zeggen. Maar ik natuurlijk helemaal niks van wist.
Natuurlijk niet, dan lig je te slapen. Maar dan staat er een straalbezopen soldaat aan je bed. Ja.
Ja, het is eigenlijk heel gesplitst.
Ja, nee, dat snap ik.
En zeker voor een kind, hè.
Op een gegeven moment komt de bevrijding.
Ja.
Dat is een bevrijding die komt 5 jaar nadat de hele stad in puin heeft gelegen.
Ja.
En nog wel vaker, hè? Want er zijn heel veel bombardementen geweest in Rotterdam.
Ja, ja. Want je hebt het vergeten bombardement, Gijzerlaan, bij de Gijzerlaan. Ja.
Ja. Dus dat gaat gepaard met heel veel verdriet.
Ja.
Mensen verloren. Mensen gedeporteerd, heel veel.
Ja.
De wederopbouw moet gaan beginnen, maar waar haal je het geld vandaan? Tegelijkertijd is de bevrijding een feest. Want
ja, zeker.
Je bent
bevrijd
van de bezetter en Nazi-Duitsland is verslagen.
Ja.
Hoe voelde dat dan, die bevrijding?
Ja, voor mij niet echt als hoera, hoera, hoera. Ja, je doet mee, omdat iedereen... Ja, de oorlog is voorbij, klaar. Ja.
U was inmiddels 11...
Ik was toen, 12. Hè?
Ja. En had u toen door wat er dan aan de hand
ja,
was?
Jawel, tuurlijk.
Ja?
Ja, dat heb je wel door. Kijk, als 12-jarige ben je natuurlijk toch wel wat... ja, wat wijzer. Hè? Ook door alle maatregelen. Dat je dus de hongerwinter en de Engelse radio. Ja, en mijn vader had natuurlijk toch een radio. Dus die hoorde toch de Engelse zender. Ja. Ja. Dus ja, dat krijg je allemaal wel mee.
Tegenwoordig, bevrijdingsdag. Veel mensen gaan op een bootje een biertje drinken in de zon. Hoe zag de bevrijding er voor u destijds uit?
Ja, ik kan me herinneren dat ik dus toen de tanks binnenkwamen en de soldaten dus en de auto's met de Canadezen, die kwamen dus over de Oosterkade bij ons voor de deur langs. En dat was feest. En er werden sigaretten uitgedeeld. En mijn vader rookte natuurlijk. Dus ja, dat was heerlijk. En het was feest.
Er waren sigaretten, dus het was feest.
Ja, het was feest. Ja.
Was er ook tijd voor rouw? Dat is natuurlijk een tijd voor feest, maar...
Ja, nou, als kind ontgaat je dat. Maar je wist het natuurlijk wel. Je nam het voor kennisgeving aan. Ja.
We praten zo meteen verder over wat vrijheid nu voor u betekent. Maar we zitten vandaag natuurlijk in Rotterdam, in het Museum Rotterdam 4045 nu. Ja. Vlak voor trouwens een maquette van de oude stad, voor het bombardement. Ja. En dat is dus ook prachtig in beeld gebracht dat uw oude huis, precies zo tegen die twee bruggen.
Zo strategisch.
Zo strategisch, ja. Dus dat is hier mooi te zien. En wat hier verder allemaal te zien is en waarom het heel goed is om hier een beetje naartoe te komen en hier langs te komen. Dat kan niemand beter vertellen dan Rob Noordhoek en hij is conservator hier.
Mijn naam is Rob Noordhoek. Ik ben conservator en publiekshistoricus bij Museum Rotterdam. En we zijn hier in Museum Rotterdam 4045 nu. De locatie van het Stadsmuseum dat over de oorlogsjaren in Rotterdam gaat. Het is eigenlijk de gehele oorlog en dan vooral vanuit het perspectief van de Rotterdammer. Dus we hebben hier heel veel objecten die ook gedoneerd zijn, geschonken door Rotterdammers en historische objecten. En die vertellen allemaal een verhaal van de stad en vooral de bewoners in de oorlogsjaren. Dus het is heel divers. Zoals wij het gedaan hebben eigenlijk, is dat het hier sinds 2015 specifiek gericht is op jongeren en schoolgroepen. En wat we hier doen is dat wij heel veel objecten laten zien. En als jij nieuwsgierig bent van wat is dat dan, dan kan je zelf uitvinden wat het verhaal achter het object is door met een tablet het op te zoeken. Dus je kan eigenlijk je eigen nieuwsgierigheid laten werken. Om dat verhaal zelf te vinden. Dus het is niet zo dat we hier zenden en je vertellen wat is er gebeurd. Maar je krijgt een experience eigenlijk. Dat is meestal het begin van een bezoek. En dan zie je dus een aantal verhalen achter objecten. En vervolgens kun je zelf door de echt duizenden objecten die je hier ziet, zelf op zoek naar wat jou boeit. En dat is wat jongeren heel erg aanspreekt, merken wij. Je kan natuurlijk ook gewoon het op een traditionele manier tot je nemen. Dus we hebben ook thematische ingangen. Maar je kan dus ook helemaal zelf op onderzoek. Dus het is echt voor iedereen kan op zijn manier hier wat leren over de oorlogsjaren in onze stad. Voor ons gaat het eigenlijk om de belevenis op ooghoogte vooral. Dus van allerlei mensen die vermalen worden in de oorlog. En voor wie gerechtigheid, vrijheid verdwijnen. En op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook voor veel Duitse soldaten zo. Dat is ook belangrijk, denk ik, om je daarin in te leven. Ook om te beseffen dat je zelf ook in de hand kan hebben wat jouw rol is in zo'n conflict. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je beseft wat dat betekent en wat je zelf kan doen. En dat maakt het ook relevant voor het heden. Vandaar ook dat wij 1940, 1945 nu in de titel hebben. Wij vinden het een heel belangrijk verhaal omdat ze in een hele unieke positie zit in dat bombardement van Rotterdam. Zij zit echt letterlijk middenin en ook als een klein onschuldig meisje. En dat zij dus zowel de duistere kant van de oorlog heeft meegemaakt, maar ook het menselijke, ook van die bezetter dus dat ziet. Maar ook beseft van dat heeft ook voor heel veel kwaad gezorgd. En dat betekent dus ook dat je moet opletten wat je zelf doet, wat je eigen rol is. Het is niet iets wat je alleen maar overkomt, maar waar je ook zelf invloed op kan uitoefenen. En dat je ook het belang beseft van vrijheid, democratie en gerechtigheid die wij nu in onze maatschappij nastreven.
Ja, we zitten natuurlijk nog steeds te praten, mevrouw Swaap.
Ja.
De bevrijding was een bevrijding van de oorlog. Tegenwoordig vieren we nog elk jaar bevrijdingsdag. Ja. En staan we de dag daarvoor stil bij de oorlog.
Ja.
Doet u dat ook elk jaar?
Ja.
Ja?
Ik vlag.
U vlagt?
Ja.
Maar wat betekent dat?
Nou, dat ik de vlag uitsteek.
Oh, u steekt de vlag uit. Dat is, okay.
Ja.
Dan is het de vijfde, is het feest.
Ja.
Hoe ziet dat er voor u uit dan?
Ja, gewoon de vlag uitsteken en televisie kijken.
Ja.
En, nu.
En denkt u dan echt terug ook op 4 mei aan alles wat u zelf
heeft? Ja, 4 mei wel, ja. En ook natuurlijk in mijn verdere leven heeft natuurlijk de dodenherdenking toch wel een plaats.
Ja.
Ja.
Want wat herdenkt u dan? Waar denkt u dan zelf aan?
Aan al die arme mensen in die concentratiekampen. Want ik had ik ben dus bijna 60 jaar getrouwd geweest met een journalist. Hij was dus redacteur bij het Rotterdams Nieuwsblad. En was van half Joodse afkomst. Zijn vader was Joods. Mm-hmm. Dan ben je officieel dus niet Joods, hè? Want je moet uit een Joodse moeder geboren zijn.
Ja.
Maar hij was half Joods en was ook heel erg, zag er Joods uit. Een knappe man. Maar dus ik ben heel erg betrokken ook met de Jodenvervolging. Omdat heel veel van zijn familieleden afgevoerd zijn naar de gaskamers.
Ja.
Ja. Ja.
Vindt u dat we vandaag de dag de vrijheid die we hebben op waarde schatten? Dat we daar genoeg bij stilstaan, hoe bijzonder het is dat we vrij zijn?
Vrij zijn is natuurlijk ontzettend.
In vrede en vrijheid.
Ja, vrede.
Mensen zeggen wel eens, de vrede en de vrijheid die wennen. En mensen raken daaraan gewend en gaan het normaal vinden.
Ja, natuurlijk ben je daar nu aan gewend, maar... Ja, wij hebben natuurlijk toch meegemaakt dat we niet vrij waren en niet konden zeggen wat we wilden. En dat er mensen om hun afkomst verboord werden en dergelijke. Dat hebben wij wel meegemaakt.
Ja. We kunnen met uw herinneringen en uw verhalen, kunnen we nu mensen iets vertellen over een periode die ze zelf niet hebben meegemaakt.
Want nee.
Ik kan me daar natuurlijk niet in verplaatsen.
Jongelui kunnen zich daar niet in verplaatsen.
Het is moeilijk. Dus het wordt voor mij levendiger als ik het van u hoor.
Ja.
Wat hoopt u dat zo'n verhaal delen met mensen doet?
Ja, dat ze toch beseffen dat hoe goed de vrijheid is. En dat het een groot goed is. Dat je vrij kan zijn. Dat je kunt zeggen wat je wil. Dat je om kan gaan met wie je wil. Dat je kunt reizen waar je wil.
Ja.
Heel belangrijk.
En is dat dan voldoende, dat ze dat horen? Van,
ja, dat moet je wel goed beseffen, hoor.
Ja, beseffen is één ding. Maar moeten ze er dan ook iets mee?
Ja, zeker. Dat vind ik wel.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Maar vindt u dat jonge mensen vandaag de dag... Kijk, ze kunnen zo'n podcast luisteren als deze. Ja. Dan horen ze allemaal verhalen. Moeten ze daar vervolgens dan iets
mee? Ja, daar moeten ze wel aandacht aan besteden. Dat moeten ze ook wel horen, vind
aandacht.
Ik. Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Ja.
Je kunt altijd leren.
We willen nog één ding van u leren. En dat is de meest wijze les die u heeft ontrokken aan die Tweede Wereldoorlog en alles wat u heeft meegemaakt.
Wees gelukkig, wees blij. Heb respect voor elkaar. Wees blij dat je vrij bent en kunt doen de dingen doen die je wil. En waardeer elkaar en heb respect voor elkaar. Ja.
Wij gaan afronden. Ik wil u van harte bedanken.
Graag gedaan.
En, iedereen die heeft gekeken of geluisterd, ook van harte bedankt. Je kunt je abonneren, dan hoef je nooit wat te missen. Laat ons weten wat je ervan vindt in alle apps. We staan op YouTube om te kijken en op alle podcastplatforms om te luisteren. En heel graag tot de volgende keer.